Goedemorgen, geliefde broeders en zusters uit Sliedrecht en omgeving. Dan gaan wij de Bijbel openslaan en we gaan naar het Oude Testament. En in België help ik de mensen altijd een beetje om het gedeelte te vinden. Dus als u nou naar Matteüs gaat, dat kunt u allemaal heel goed vinden. En u gaat linksaf, dan komt u in Maleachi. En dan gaat u nog één keer linksaf, dan bent u in Zacharia. En daar moeten we zijn. Zacharia hoofdstuk 4. En Zacharia was een van de 12 kleine profeten. Denk dat hij zo ongeveer 1,50 meter groot was. Nee hoor, dat heeft er niks mee te maken. Want ze worden zo genoemd omdat het maar hele korte boeken zijn, als je het vergelijkt met de langere geschriften van de zogenoemde grote profeten Jesaja, Ezechiël en Jeremia. Wanneer speelde zich dit af? Zo ongeveer 525 jaar voor Christus. En wat zien we in hoofdstuk 4 vanaf vers 1? Dan zien we het vijfde nachtgezicht of visioen. En dat visioen dat gaat over een uniek brandende kandelaar. Ik lees het voor vanaf vers 1. Het is de hernieuwde Statenvertaling. De engel die met mij sprak kwam terug en wekte mij zoals iemand die uit zijn slaap gewekt wordt. Hij zei tegen mij, wat ziet u? Daarop zei ik zie en zie een kandelaar, geheel van goud, met een olievaatje aan de bovenkant ervan, en daarbovenop 7 bijbehorende lampen, met telkens 7 toevoerbuisjes aan de lampen die daarboven zitten. Met 2 olijfbomen ernaast, 1 aan de rechterkant van het olievaatje en 1 aan de linkerkant ervan. Ik antwoordde en zei tegen de engel die met me sprak, mijn heren, wat betekenen deze dingen? Toen antwoordde de engel die met me sprak en zei tegen mij, weet u niet wat deze dingen betekenen? Ik zei, nee, mijn heren. Daarop antwoordde hij en zei tegen mij, dit is het woord van de heren tot Zerubbabel. Niet door kracht en niet door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heere van de legermachten. Wie bent u, grote berg? Voor de ogen van Zerubbabel zult u een vlakte worden. Hij zal de sluitsteen aandragen onder luid geroep. Genade, genade, zei hem. Het woord van de Heere kwam tot mij. De handen van Zerubbabel hebben dit huis gegrondvest. Zijn handen zullen het ook voltooien. En dan zult u weten dat de Heere van de legermachten mij tot u gezonden heeft. Want wie veracht de dag van de kleine dingen, terwijl die 7 blij zijn als zij het tinnen gewicht zien in de hand van Zerubbabel? Die 7 zijn de ogen van de Heere die over heel de aarde trekken tot zover. We gaan het samen bekijken. Ik ben zelf vorig jaar in Jeruzalem geweest. En dan heb je dus ook dat Knesset-gebouw waar de Israëlische regering gevestigd is. En daar zie je ook een hele grote menorah staan, een kandelaar, maar branden doet die niet. De kandelaar is het symbool van het licht. Maar ook het symbool van de vrede. De shalom. Zonder licht is er geen leven. Zonder licht gaat het niet verder. Het is onmogelijk. Blijft alles donker. Zonder licht blijft alles doods. En de eerste woorden die opgetekend staan in de Bijbel van de Heer. In Genesis. Er zij licht. Daar is het mee begonnen. En wat zien we? Wat is de situatie? Het volk van Israël hadden 70 jaar in ballingschap geleefd in Babel. En die waren dus teruggekeerd naar hun eigen land. Maar toen kwamen ze dus terug in hun eigen land en werden daar geconfronteerd met grote puinhopen. Een grote puinhoop in Jeruzalem, een grote puinhoop van de tempel die dus ongeveer 70 jaar daarvoor door de koning van Babel, Nebukadnezar, verwoest was. Maar er waren al een paar mensen begonnen met de herbouw van die tempel. En wat zien we? Er zat heel weinig vooruitgang in de zaak. Tegenstand, vele vijanden, weinig vrienden, te weinig materialen. En ik kan me zo voorstellen dat men wel eens tegen elkaar gezegd heeft, deze tempel, dat kan toch nooit zo'n mooie tempel worden als die tempel die verwoest is. Die tempel die nog door koning Salomo gebouwd was. En wat zien we hier? Het volk was zeer ontmoedigd, liet de moed dus totaal zitten. En de fut was er volledig uit. En daardoor bleef het werk allemaal liggen. Men was moe van alles. Er was geen vooruitgang. En het zag er ook niet naar uit dat het op korte termijn zou gaan gebeuren. En weet u, in zo'n situatie komt de Heer. En dat is ook de reden dat hij hier opnieuw tot zijn volk spreekt. En hoe doet hij dat dan? Door de mond van de profeet Zacharia. En wat is dat voor een woord? Dat is een woord van troost. Als je het moeilijk hebt. Is een woord van bemoediging. Dat is een woord dat mensen weer in beweging wil zetten. En ik ben ervan overtuigd, beste vrienden. Ook vandaag. Om door te gaan met de opdracht. Om door te gaan met het goede werk wat we voor hem mogen doen. We gaan eens eventjes kijken naar vers 1 tot 3. Dan zien we dat Zacharia dus midden in de nacht gewekt wordt door een engel. Hij ontvangt een visioen. En wat is dat, een visioen? Dat is eigenlijk een bovennatuurlijke waarneming waar het gaat over de toekomst. Dat zien we hier duidelijk geïllustreerd. En dan zien we dat die engel communiceert en dan vraagt hij aan Zacharia wat hij ziet. En dan geeft Zacharia daarvan een beschrijving wat hij dus in dat visioen ziet. En hij ziet een zevenarmige kandelaar van goud. Elk met een helder licht. En deze kandelaar uit dat visioen, die heeft iets heel bijzonders. En wat is dan het bijzondere? De lampen, die werden door middel van toevoerbuisjes gevoed via een oliehouder aan de bovenkant. En die oliehouder aan de bovenkant, die werd gevoed door die twee olijfbomen die links en rechts naast die kandelaar in dat visioen stonden. Een opmerkelijke kandelaar. We gaan het samen bekijken. Maar dan zien we in vers 4 tot 7, wat Zacharia toch graag wil weten, wat dit visioen dan betekent. En dat is ook zijn vraag aan de engel. En dan krijgt hij een antwoord. Het visioen is een goddelijke boodschap voor ene Zerubbabel. En die boodschap met een geweldige belofte. En wat is de belofte? Dat deze moeizame tempelbouw, waar de fut uit was, hoe moeilijk het ook was, absoluut tot een goed einde gebracht zal worden. Dat is het. Die Zerubbabel, dat was trouwens een politieke figuur. Hij was ook nog eens een keer een afstammeling van koning David. En we komen hem ook tegen in de geslachtslijn van de Messias, de Heer Jezus Christus. Een hele belangrijke leider. En hij had als taak om op die puinhopen van Jeruzalem een nieuw bestaan op te bouwen voor Gods volk. Maar nogmaals, alles zat enorm tegen. Er was eigenlijk geen beginnen aan. Dus je moet maar geloof hebben, als een profeet dat zegt, dat het zal afgeraken. En dan lezen we in vers 6. Toen ik bezig was met de voorbereiding, toen dacht ik, dit zijn legendarische woorden. Namelijk, niet door kracht en niet door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer. Dat is een vers waarover gezongen wordt vandaag. Dit is een vers wat heel vaak geciteerd wordt. Maar wat ik nou zo mooi vind, dat wij vanmorgen dat vers eens kunnen bekijken in de context van het gebeuren. Eigenlijk betekent dit niet door uiterlijke kracht ben je sterk, maar door een innerlijke beïnvloeding van boven ben je sterk. En die uitspraak, omdat het van boven komt, laat ook zien, niet door kracht of geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer, dat het niet allemaal afhangt van ons mensen. We kunnen dat wel eens denken als we ons inzetten. En daarom krijgt Zacharia hier een bemoediging van goddelijke hulp. Want weet u, in een moeizame situatie komt ook de tegenstander. En een van de grootste wapenen van de tegenstander is ontmoediging. Ontmoediging. Dat is een sterk wapen. Maar door de Heilige Geest komt er bemoediging. En door bemoediging krijgen we bezieling. Door bezieling krijgen we weer enthousiasme. Komt er weer visie, doorzettingsvermogen, verwachting. En dat is wat deze mensen nodig hadden. En ik denk dat dat de kerk van vandaag ook nodig heeft. Dus je kunt het heel gemakkelijk actualiseren. En dan in vers 7, dat vind ik ook zo mooi, hè, wordt er zo'n beetje gezegd van, wie bent u, grote berg? Voor de ogen van Zerubabel zal deze berg van bezwaren helemaal vlak worden. Geloof zal bergen verzetten. Met andere woorden, met de bouw van de tempel kunnen jullie nu verder gaan en zullen jullie tot een goed einde brengen. Dat stond van tevoren vast. Dus die grote berg was de puinheuvel van de verwoeste tempel. Nu is er wel een heel groot verschil tussen de kandelaar in dit visioen en de kandelaar die eens in die tempel had gestaan en daarvoor ook in de tabernakeltent. Wat was dan het verschil? De olielampen van de kandelaar in de tempel en daarvoor in de tabernakeltent, die moesten regelmatig bijgevuld worden met olijfolie. Die moesten voortdurend verzorgd worden. En de hoge priester, heb ik ook nog gelezen in het Oude Testament, die hield dat heel stevig in de gaten, dat dat allemaal goed zou gaan, dat dat licht zou blijven branden. Vind ik ook wel een mooi beeld. Maar Zacharia ziet hier een kandelaar in het visioen die nooit door mensenhanden bijgevuld hoeft te worden. Waarom niet? Omdat hij van boven gevoed werd. En dan kijken we naar vers 8 tot 10. Vers 10, dat is ook zo'n tekst, hè? Namelijk, wie veracht de dag van de kleine dingen? Dat is een tekst die ik ook regelmatig hoor citeren. En die kunnen we nu ook eens bekijken in de context, wat die nu werkelijk betekent. Want wij geven daarmee aan, als we die tekst citeren, dat het in het leven niet altijd om hoogtepunten hoeft te draaien, maar dat ook de gewone dagdagelijkse dingen, dat die belangrijk zijn. En dat is ook zo. Ik weet niet hoe het met u is, broeders en zusters, maar ik maak meer gewone dagen mee dan dat ik spectaculaire dagen meemaak. Maar veel mensen willen een leven dat bestaat uit spectaculaire dingen. Hoogtepunten, we moeten elke dag hoogtepunten hebben, we moeten elke dag weer kickmomenten hebben. Maar weet u, in deze context wordt met deze tekst bedoeld de dag van de kleine dingen, de beginperiode, de moeilijke beginperiode van de bouw van die nieuwe tempel. Maar, wordt er dan gezegd, als die bouw af is, dan zal het volk zich verheugen en zullen ze de sluitsteen zien, de gevelsteen zien in hun leider, in de hand van hun leider Zerubabel. En dan zal de inwijding van die nieuwe tempel gaan plaatsvinden. Dat zal gaan plaatsvinden onder gejuichen met veel vreugde en gejubel. Ik heb u al gezegd, het moet van boven komen. Maar we zien in vers 9 dat God ook mensenhanden inschakelt. Want wat wordt er gezegd? De handen van Zerubabel, die zullen het afmaken, of die zullen het voltooien. En dan is er weer een vraag, zo mooi als je bezig bent met de voorbereiding, steeds weer een vraag, komt er weer een antwoord. Hoe zal dat dan gebeuren? Nu, door de Geest van God. De Heilige Geest zet mensen aan het werk. Hij inspireert mensen. Ook weer vandaag. Dat is een geweldige zaak. De Heilige Geest die zoekt werklieden. Mannen en vrouwen. In Gods Koninkrijk. Met engagement in de gemeente en daarbuiten. En een stuk betrokkenheid. Belangrijk. Maar één ding mogen we eigenlijk nooit vergeten. Dat de Heer zijn grote dingen, en die er ook in de geschiedenis gebeurd zijn, altijd begint met kleine dingen. Heel typisch. Altijd begint het met kleine dingen. En dat is nou juist de reden dat hier gezegd wordt dat we die zogenaamde kleine dingen niet mogen verachten. Want van daaruit krijg je grote dingen. Want we zien een klein, zwak, arm volk durft het hier weer aan, na wat ze gehoord hebben van Zacharia, om de tempel te herbouwen op de heilige berg. Maar niet alleen omdat ze het gehoord hebben van Zacharia, maar er staat hier ook in vers 10, tweede gedeelte, omdat het onder leiding staat van hem, wiens ogen, zeven ogen, is het getal van de volheid. Hij is overal, is onvoorstelbaar. Hij weet wat er in ons leeft. Hij weet van elk mens in de wereld wat er in hem leeft, wat de beweegredenen zijn. Die zeven geesten Gods, onvoorstelbaar, onbegrijpelijk. En ik moest hier denken ook aan die tekst die we allemaal waarschijnlijk kennen, 2 Kronieken 16 vers 9. Want de ogen van de Heer gaan over de hele aarde om krachtig bij te staan hen wier hart volkomen naar hem uitgaat. Zo werkt het nog steeds. Is dat geen bemoedigende belofte voor vandaag? En als we nu toch over kleine dingen hebben, een aantal eeuwen later staan er een vader en een moeder en een kind in de tempel. Jozef, Maria en Jezus. En uit dat, tussen aanhalingstekens, kleine, onbeduidende kindje. U ziet, het is klein begonnen. Dat kleine, onbeduidende kindje. Wat komt eruit voort? Het grootste wonder in de geschiedenis van de mensen. Verlossing. Verzoening. En vernieuwing van de hemel en de aarde. U ziet, wat mensen vaak onbelangrijk vinden of te klein en te moeilijk, kan met de hulp van boven, de hulp van de Heilige Geest, uitgroeien tot iets machtigs, iets geweldigs. Het kleine geloof en het kleinheid van onze durf verhindert de Heer niet om grote dingen tot stand te brengen. Hij kan door de meest eenvoudige mensen grote dingen tot stand brengen. Ik weet niet of u dat nog weet, maar ik denk dat dat al een jaar of 7 geleden is, was er een reclame op de tv. En in die reclame zaten er 2 vertegenwoordigers in een auto. En een van die vertegenwoordigers die zat totaal in de put, omdat hij te weinig zijn cijfers waren te laag, zijn verkoopcijfers. En dan zegt die andere vertegenwoordiger, die zegt met volle overtuiging tegen die ander: man, probeer nou toch eens groot te denken. Dat is wat hij zei. En in deze context kunnen we zeggen dat we mogen groot denken van God, wat hij allemaal niet kan doen. En nogmaals, ook al lijkt het dat er in Europa niks gebeurt, God werkt. Wat hebben we gezien? Het visioen van de kandelaar is een voorstelling van de herstelde tempel, wat van tevoren vaststond. En wat is dan daarvan de hoofdgedachte? Dat de tempel tot stand zou komen door de geest van de Heer. Maar, nu kunnen we een stapje maken. Als aardse woonplaats van God in het Oude Testament was de tempel ook al een beeld van de kerk uit het Nieuwe Testament, waarin God woont met zijn geest. Staat ook in Efeze 2, u mag het nog wel eens een keer opzoeken, vers 17 tot 21 voor degenen die het willen noteren. Gebouwd op de hoeksteen Jezus, waar alle waarachtige gelovigen wereldwijd deel van uitmaken. En dan zien we vooral die kandelaar, dat stelt ook de gemeente voor, die als taak heeft gekregen dat geschonken licht van boven te laten schijnen in de wereld. En we zien nog op een andere schriftplaats dat de Heere Jezus die wandelt tussen die kandelaren. Hij houdt dat allemaal in de gaten. De gemeente is de draagster van het licht in deze wereld. Waarom? Omdat deze wereld duister is. En wat doet de Heer in zijn liefde? Hij zet hier een kandelaar neer om het licht te brengen in de duisternis. En vanuit onszelf hebben wij dus helemaal geen licht. Wat dat betreft zijn we net als een gloeilamp. Wanneer gaat een gloeilamp branden? Als hij aangesloten wordt aan het lichtnet. Alleen als wij zijn ingeschakeld, werkelijk zijn ingeschakeld in Christus, dan kunnen we dat licht aan deze wereld brengen. Dus die kandelaar, wanneer kan die licht geven? Die kan licht geven als er voldoende olietoevoer is. Maar als het oliebekken leeg raakt, als we van God weggaan, als we uit Gods licht weggaan, dan komen we eerst in een grijs vlak terecht. Nu, dan gaat het licht langzaam wijken en kunnen we de wereld niet meer bereiken. En ik las toevallig, u mag het opschrijven, in 1 Koningen 7 vers 49, was me nog nooit opgevallen. Toen die tempel van Salomo werd geopend, zeg maar, had hij 10 zevenarmige kandelaren daar neergezet. Maar in die tabernakeltent vroeger stond er maar 1 in dat heilige gedeelte. Hij had er 10 geplaatst. Dit visioen van Zacharia, en dat is denk ik belangrijk om op te schrijven, is een beeld van een constante bevoorrading waar wij over kunnen beschikken. Niemand hoeft die kandelaar te verzorgen. Die brandt voortdurend, dag in, dag uit, jaar in, jaar uit. Dat is een licht, die kandelaar uit dat visioen, wat nooit dooft. En de Heilige Geest, die werkt in de gemeente, langs verschillende kanalen. 7 toevoerbuizen voorzien in de behoefte dat elk lampje brandt. De olie van de gemeente in de tijd van Zacharia en in de tijd van vandaag is de Heilige Geest. De Heilige Geest is het energienet waardoor het licht gaat branden. Maar een kandelaar zonder olie is als een gloeilamp op een tafel. Gebeurt niks. En toen de Heer Jezus 2000 jaar geleden naar deze wereld kwam, toen kwam hij in een wereld die gebonden was in duisternis, dood en zonde. Maar toch kwam hij als licht en leven. Hij was zichtbaar. En tragisch genoeg hebben velen hem niet erkend. Ook vandaag niet. Hij kwam als licht voor de mensen, maar de mensen zijn er blind voor. Maar, dat vind ik wel mooi, als mensen oprecht meer van de Heer willen weten, en de Heer die kent de harten van de mensen, dan zal hij licht geven. En als de mensen licht krijgen en nog meer licht gaan krijgen door een juiste houding ten opzichte van de Bijbel, om meer van hem te weten, dan gaat het van boven komen. De wedergeboorte, dat is een geboorte uit God. Dat is een geboorte van boven. Het is de Heer die dit allemaal leidt. En wij werken nog steeds met een lijstje waar we dus namen opzetten van mensen, contacten en mensen ja, die de Heer in onze gedachten brengt om voor te bidden. En dat lijstje, daar bidden we dan elke dag voor die mensen. Sommige mensen waar je nog niet veel contact mee hebt, dan bid je, Heer, wilt u leiding geven om die persoon te benaderen. Mensen waar je al wel contact mee hebt, ja, daar kun je voor bidden dat de Heer in hem mag werken en dat ze tot geloof mogen komen. En weet u, de Heer Jezus heeft nooit gezegd dat mensen eerst de zonde moeten overwinnen om in het licht te mogen komen. En hij heeft ook nooit gezegd dat ze in de duisternis moeten proberen hun zonde te overwinnen. Dat is absoluut onmogelijk. Wat hij wel gezegd heeft is dat hij de mensen uitnodigt om in het licht te komen. En dan gaat er iets gebeuren. Want in het licht kunnen die zonden zich niet handhaven. Daar verlaten die zonden ons. En dan komt hij in je leven met zijn licht. En dan zeg je, wauw. Ik kan het me nog zo goed herinneren. Even kort, twee jongens aan de deur op een zonnige augustusmiddag in 1978. Met een enquêtelijst. Ik heb ze binnengelaten om 2:00 PM. We hebben tot 6:00 zitten praten, 4 uur lang. Ik zeg tegen mijn vrouw toen ze weg waren, ik zeg, dit is de waarheid. Het licht van God had mij gegrepen. Ik had ook meteen spijt van mijn zonde. Spijt. En toen kwamen ze mij daarna vertellen hoe ik van dat zondeprobleem kon afkomen. Geweldig. Geweldig. Ik ben er nog steeds heel dankbaar voor. Door genade een kind van God mag zijn. God heeft ervoor gekozen om zichzelf te openbaren door christenen heen. Dat is zijn plan. Absoluut. Om zo dat licht te geven aan de mensen. En we komen veel mensen tegen vandaag. Ik moet u bekennen, van alle contacten die we tot nu toe gehad hebben, zijn er maar weinig die niet met occulte praktijken bezig zijn geweest. Mensen die naar Pater Pio gingen in Italië daar, ik noem dan maar iets. Of mensen die naar een waarzegger waren geweest. Mensen die zelf boven een foto met zo'n kettinkje en zo'n bolletje aan het pendelen waren. Of zelf naar een pendelaar gingen. We zien ook in Deuteronomium 18, daar wordt gesproken over die praktijken, wat voor God een gruwelzonde is. En de beste manier is eigenlijk dat die mensen dat gaan erkennen. Dus we geven daar onderwijs over, uiteraard. En dan spreken we af dat we een dag of een avond samenkomen. En we gaan dan van tevoren ook bidden en vasten. En dan maken die mensen een lijst. We vragen of ze goed willen nadenken, willen bidden. Wat ze in het verleden op een cultvlak uitgespookt hebben, zou ik bijna zeggen. En schrijven ze op. En dat leggen ze de Heer voor. En ze vragen daar vergeving voor. En ze zeggen, daar willen wij afstand van nemen, van die duistere zonde. En dan bidden wij voor deze mensen. En we hebben gezien, bij degene waar dat niet gedaan is, in het verleden hebben we dat toch regelmatig gezien, dat die mensen geestelijk blijven hangen en niet echt verder komen. Dus dat zijn ook belangrijke processen. Wij mogen meebouwen aan de muren van een geestelijk huis onder het oog van onze Heer. En ik moet u bekennen, ik kom ook regelmatig bergen puin tegen, die geruimd moeten worden, waar ik tegenop zie. Dat ik ook ontmoedigd ben. Ik heb ook regelmatig twijfel of het allemaal wel gaat lukken. En of het allemaal wel afgemaakt kan worden. Maar het is de Heilige Geest die me in beweging wil brengen en houden. En zo wil hij licht uitstralen. Licht over Sliedrecht. Licht over Zutendaal, Nederland, Vlaanderen, België. Dat is onze roeping. Dus we ontvangen de olie van de Heilige Geest om te geven. En dan nog iets. Wanneer brandde de kandelaar van de Heer het meest helder? Op het moment toen de Heer Jezus in uiterste godsverlating aan het kruis uitriep, het is volbracht. Is dat niet mooi? Ten slotte, wij hebben olie nodig om gezalfd te zijn. En gezalfd zijn in Bijbelse betekenis. Schrap dat maar hoor, de Belgische betekenis. Het ontvangen van kracht. Het ontvangen van autoriteit. We denken vaak veel te min over onszelf. We staan in de kracht van de Heer voor de mensen. Om de taak, ook met gezag, om de taak die God ons gegeven heeft te kunnen afmaken. Hij schenkt bekwaamheid, hij schenkt kracht, hij schenkt dat. En dat noemen we dan zalving. En ik heb het eens even nagekeken. Opmerkelijk is, het woordje wat in dit gedeelte voor olie gebruikt wordt, is vanuit de grondtekst nieuwe verse olie. Nieuwe verse olie. Wat is onze opdracht? Aangesloten blijven op de toevoerbuis van boven. Dat is de sleutel. Dan zal het licht helder blijven branden. En wat zullen wij dan samen, als dat licht helder brandt, een boeiende tijd tegemoet gaan. En dat is wat ik u allemaal toewens. Amen.